Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht, en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, van die God die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen, geliefde gemeente, hier en thuis. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De eerste psalm is 84, vers 5. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis, mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik waar liever in mijn bondsgodswoning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in spozen tent. Gods woord opnieuw bij het Matthäus-evangelie, weer een ander stukje uit een preek van de Heer Jezus. Matthäus 7 gaan we lezen, daarvan de versen 13 tot en met 29. En Daarna doen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapskleren tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen, de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen en het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Tot zover de schriftlezing. En een ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De Heer Jezus, hebben we vanmorgen wel gemerkt ook, die kon in zijn preken zijn hoorders echt wel chockeren. Maar hij bedoelde ze te bekeren, hè? Dat was de bedoeling. Daar ging het ook vanmorgen over en dat vinden we vanmiddag in dit gedeelte van zijn preek ook weer. Het was natuurlijk wel een grote schok voor die mensen die er allemaal vroom in de kerk zaten en dan te horen dat het in de dag van het oordeel voor Sodom en Gomorra iets verdraaglijker zal zijn dan voor de gemeente van Capernaum. En dat was wel een schok. Tenminste, zo was het ook wel bedoeld. En de bedoeling was dat men tot inkeer zou komen. En dan is een schok wel eens nodig. Hè? Mensen hebben wel eens een schok nodig. Ja, ook in geestelijk opzicht. En dat is eigenlijk ook het geval in dit gedeelte. Het laatste gedeelte van de bergrede, een van de beroemdste preken van de Heer Jezus. We willen met elkaar stilstaan bij vers 21. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is. Omdat wij in alle dingen afhankelijk zijn van de werking van Gods geest, gaan we allereerst tot hem uit, een gemeenschappelijk gebed. Dat hebben wij nu echt nodig, Heere, de Heilige Geest. En daarvoor bent u toch ook naar deze aarde gekomen om zijn werk te verdienen. En u hebt zijn werk ook verdiend voor anderen dan. Zelf had u die geest al in volle en rijke mate. Maar anderen hebben die geest ook nodig. Wij bijvoorbeeld vanmiddag hier in uw huis. En we willen u vragen, Heer Jezus, als u dan de beschikking hebt over die geest, wilt u dan die belofte die u uitgesproken hebt, vlak voordat u wegvoer naar de hemel? Toen hebt u het gezegd, Johannes doopte u wel met water, maar ik zal u dopen met de Heilige Geest. En wat zou het groot zijn als u dat nu vanmiddag hier in deze gemeente zou doen. Het schenken van de Heilige Geest hebben we niet verdiend, maar is toch wel verdiend. Eén van de gaven die u verdiend hebt. En we hebben die geest zo ontzettend nodig, zodat we de waarheid gaan verstaan, zodat we de waarheid niet zomaar aannemen voor zoete koek, maar dat het ons wat doet, dat het ons echt wezenlijk aangrijpt en veranderen zal en vernieuwen zal. In al de waarheid zult u toch leiden. En dan gaat het vanmiddag over de weg naar de hemel, de weg naar het koninkrijk der hemelen. En wilt u die weg maar wijzen? U hebt dat gedaan, Heer Jezus, maar daar moet licht over vallen, over die woorden die u gesproken hebt. Ook over die woorden van onze tekst. Niet iedereen die zegt, Heere, Heere, zal binnengaan. Dan moet er echt licht over vallen. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Laat dat ook als niet brutaal, maar als normaal gezien mogen worden. Als wij iets niet begrijpen, dat wij dan aan u om uitleg vragen. En zo zal het nog een gezegend uur worden. Wij kunnen uw woord van onszelf uit niet verstaan. Of wij leggen het uit onze kant op, positief naar ons toe. We geven er een draai aan. De Heilige Geest behandelt ons toch eerlijk. Wie zal er straks binnengaan? En wie moet er straks buiten blijven? Dat is toch echt wel een vraag. En niet alleen die vraag is belangrijk, maar het antwoord dan natuurlijk zeker. En dat wilt u dan vanmiddag ons geven. Daar vragen wij u eerbiedig om, Heren. Want die Heilige Geest en de werking daarvan in ons zondagshart, zodat het licht opgaat over uw woord ook en uw woord kracht doet, dat hebben we natuurlijk wel weer verzondigd en verbeurd. U moest niet voor niets naar het kruis, Heer Jezus, de dood in, omdat we de werking van uw geest en licht over ons pad en troost voor onze ziel en vergeving van zonden verbeurd en verzondigd hebben. Maar u wilt het ons schenken. En laat dan uw Heilige Geest rijk mogen werken onder ons, zodat we mogen zien dat wat de waarheid is, maar ook wat niet de waarheid is. En hoe kan het dan toch dat een mens zeker kan weten dat u, o God, de schepper bent, buiten alle twijfel? En hoe kan een mensenkind het nou zo heel zeker weten dat de Heer Jezus op aarde gekomen is en zijn leven afgelegd heeft, maar ook weer tot zich genomen heeft. Dus opgestaan is. Hoe kan een mens dat nou zeker weten? Is er eigenlijk wel zekerheid? En dan is toch het antwoord ja. Hoe kan een mens het op een gegeven moment zeker weten dat er ook voor hem vergeving van zonden is en dat hij op reis mag zijn naar de gouden stad die fundamenten heeft? Die zekerheid schenkt u toch door woord en geest. U versterkt toch ook wat u eenmaal hebt gegeven, het geloof. En als het er is, Heere, wilt u het dan versterken. En laat het niet zo zijn zoals meneer Kleingeloof uit de Christenreis van Bunyan, die we toch allemaal heel goed kennen, dat boek. Dat meneer Kleingeloof toch niet een beeld van ons zal zijn. Het was wel een kind van God, ja. Ja, dat wel. De drie boeven hebben hem wel veel afgenomen, zijn zakgeld. Maar zijn sieraden niet. Nee, het geloof kan de vijand nooit afnemen. Maar wel onderweg zoveel vreugde wegnemen. En juist ook zekerheid, zodat we heen en weer geslingerd worden als een schip zonder roer in een stormachtige zee. We bidden uit genade wil geven dat het geloof niet alleen mag ontstaan, maar ook mag groeien tegen de verdrukking in. Of juist mag groeien door de verdrukking. En dat het ongeloof mag weggaan, verdwijnen gewoon. En schenkt door uw genade, dat is wel een strijd, een geloofsstrijd noemen we dat. Maar dat er toch ook vandaag mensen mogen zijn die toch weten wat er gebeurd is, weten wie u bent en dan ook daarover gaan spreken met anderen. Een getuigenis zullen zijn naar buiten toe. Het is niet vanzelfsprekend, die zekerheid, maar het is ook heel vreemd als mensen die dag en aan dag en jaar aan jaar uw woord hebben en onder de prediking zitten op de vraag of ze het wel zeker weten, antwoorden met ja, ik weet het niet. Dat is wel erg natuurlijk. Wil ons daarvoor bewaren, Heere. En laten we duidelijk mogen zien vanmiddag wat nu een naamchristen is en een echte. Daar hebt u zelf wel onderwijs in gegeven. Een naamchristen, die zijn er natuurlijk zat. Maar een echte christen, die het beeld van Christus vertoont. Die uit de stad Verderf de smalle, de enge, de nauwe poort is binnengegaan en op het smalle pad is terechtgekomen. Die, Heer, we bidden of we onszelf mogen onderzoeken. We zingen wel, maar niet zo erg veel. En daarom, als het weer 5 psalmen kan zijn, dan hadden we toch ook wel vanmiddag deze psalm gezongen. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Niet slingerend als een dronken man, maar vast en zeker. Met het oog op u, wetende wie u bent. En waar een mens houvast aan heeft, zijn enige troost in leven en in sterven. Zalig worden is toch niet een misschientje, maar u geeft toch zekerheid in het hart. We zijn er zelf zo goed mee in onze omgeving ook. We willen schenken, Heere, dat we inderdaad onszelf mogen onderzoeken. We zijn wel christen in naam ook, maar een naam christen is dan toch wel iemand die daar genoeg aan heeft. En dat is weer onterecht. Dat zullen we dan vanmiddag wel horen. Wijs ons de weg, Heer, in de prediking. En open ook het oor, het hart. Alles wat gesloten is. En doe dat, opdat uw naam uiteindelijk de eer zal mogen ontvangen. Ja, u hebt nooit de tijd meegehad. U hebt nooit mensen meegehad. En toch, straks zullen uit alle talen en tongen en ook uit alle tijden mensen komen en staan aan de rechterkant van u, Heer Jezus Christus. En daarom is er ook in onze tijd hoop. Ja, ook in onze tijd. Dat is in alle tijden het geval geweest, omdat u altijd al de levende en de werkende God was. En ook vandaag wilt u bewaren voor ongeloof of ja, dat we de moed zouden verliezen. Dat we zouden zien en ons blind staren op de omstandigheden en uw woord zouden vergeten. U werkt en u hebt gezegd, Heer Jezus, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Laten we dat mogen ervaren, ook vanmiddag, uit genade, Heere. Want we weten dat er aan die tijd van werken toch wel een eind komt, hier in deze bedeling. We bidden nu voor onze gemeente. Zegen de kerkenraad, ouderlingen en diakenen, samen met de predikant en zijn gezin. Wil u ze alle geven wat nodig is, ook in deze week dat er een beslissing genomen moet worden. We bidden voor het bredere kerkelijke leven en dan ook in dat verband voor de curatoriumvergaderingen. De TUA in Apeldoorn wilt u goede vergaderingen geven. En ook wijsheid en de leiding van uw geest hebben we ook dan weer nodig. Ja, wanneer niet, maar zeker ook dan. Als het gaat over jonge mensen, mannen, broeders die de wens te kennen gegeven hebben dat ze predikant willen worden. Wat is daar trouwens een behoefte aan? Dat mensen zich van u geroepen weten. Eerst geroepen uit de duisternis, dat kan niet anders, eerst zo. En dan geroepen tot de dienst, ja, die volgorde. Maar wil u dat vandaag ook doen? En als er jonge mannen zijn die de overtuiging hebben, wil dan het curatorium ook en ook in alle andere werkzaamheden wijsheid en licht geven en al wat nodig is. Het is u volmaakt bekend. Gedenk aan ons land, de regering die allerlei beslissingen moet nemen, waar het nu toch ook wel een soort puinhoop is geworden, als we denken aan een nieuwe regering en een kabinetsformatie. Heren, wilt u toch alstublieft uitkomst geven? We weten niet hoeveel van die mensen daar ook om vragen bij u. Dat weten we niet. Maar al zou het er maar één zijn. Wij moeten het ook doen. We willen het ook vragen, Heere. En geef dat we voor verder afglijden bewaard mogen worden. Want er zijn er toch echt wel mensen aan het roer die heel verkeerd en tegen uw woord in willen gaan. Wilt u gedenken aan degenen die nog op de grondslag van uw woord en de belijdenis naar uw woord willen staan. En geef ze vrijmoedigheid om te spreken. En geef dan zo de regering lokaal en in de regio en ook landelijk al wat nodig is. Ons vorstenhuis, wilt u dat ook gedenken? Er zijn mensen die zeggen, we moeten er niet meer voor bidden, want dat is een hopeloze zaak. Dat is natuurlijk onchristelijk. Laten we dat ook mogen beseffen. Wij vragen er maar om en we blijven erom vragen. Heren, in het verleden zijn er ook mensen van het Oranjehuis geweest die u hebben gevreesd. En zou dat vandaag dan niet kunnen? Heren, doe het alstublieft. Laat uw almacht zien, ook uw goedheid en uw trouw. Het zijn ook allemaal mensen met een ziel. Wil ze zegenen in hun werk dat niet gemakkelijk is, maar ook toch doen inzien wat er nodig is om eenmaal zalig te kunnen sterven. Dan hebben we toch ook nodig dat we hier getroost leren leven aan de voet van het kruis. De kerk die verdrukt en vervolgd is, zoek ze op, Heere. Het werk van de zending en mensen op eenzame posten, bemoedig ze, sterk ze. Het werk van evangelisatie, er zijn ontzaglijk vele mensen, miljoenen, ja miljarden, die ook een ziel hebben en die van het ene nodige niets weten. De oogst is zo groot en de arbeiders weinigen. Heere, stoot arbeiders uit. Mensen die zich geroepen voelen om op een preekstoel ergens te gaan staan, dat is groot, maar die ook de wijde wereld ingaan. En uw naam verheerlijken en prediken. Die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor een mens zalig moet worden. Zo mogen we veel dingen aan u voorleggen. We denken aan de eenzamen, de weduwen, de weduwnaren. Zij die een kruis dragen, dat bekend is, waarvan sommige mensen zeggen, ja, hij heeft dit en zij heeft dat. Maar ook zijn er die een kruis hebben waar niemand wat van af weet, dan zijzelf alleen en u. Geef dat dat ook tot zegen mag zijn, zo'n stil verdriet en een groot leed of een kruis, waarvan we soms wakker liggen en onze kussens nat maken van onze tranen. Heere, waar toch heen? U bent de zaligmaker. U bent ook degene die weet hoe moeilijk het leven kan zijn. U hebt het zelf ervaren. Wil u dan een medelijdende, een medelevende hoge priester wezen, ook in de moeilijkste omstandigheden? En wil u zondanen van hun schuld bevrijden? Ja, niet van het gevoel dat ze zondaar zijn, dat niet. Nee, dat zou niet goed zijn ook. Maar wel van hun schuld, Heere. Ja, wil u dat doen door uw genade. En gedenk ons dan zo in de vergeving van onze zonden en om Jezus wil uit genade. Amen. Ik herinner nog even aan de collecten. De eerste is voor de eredienst, tweede voor onderhoud, kerk en pastorie, derde voor algemene kosten, kerk. De Heere zegen ook uw giften van vandaag. En wij gaan weer zingen, en wel nu uit Psalm 25, het vierde vers, geloof ik. Ja. Heere goedheid kent geen palen. Psalm 25, vers 4. psalm straks is 118 vers 10. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk door treden. Er is een poort, gelukkig, naar het koninkrijk van God. Stel je eens voor dat de hemelse zaligheid geen deur had. Je kon er niet komen. Die is er wel, gelukkig. Net als de ark had ook een deur. Ja, het grootste beest kon naar binnen. Zo breed was die deur. Maar die deur die gaat wel een keer dicht. Ja, dat is zo. Die deur gaat wel een keer dicht. En dan komt er toch op aan dat wij binnen zijn. Dat komt er nu al op aan. Straks, aan het einde, wordt duidelijk wie binnen mag gaan en wie buiten moet blijven. Maar het komt er in het leven al op aan. En daarom gaat de Heer Jezus zo spreken over die weg daar naartoe. En die poort. En de poort die dan aan het begin van die smalle weg staat. De enge poort. Geen griezelige poort. Nee, dat is dan de poort aan het einde van de brede weg. Die is griezelig. Ja. Je hebt dat beeld, dat schilderij wel eens gezien. Of die tekening van de twee wegen. Hè? Misschien hangt die wel bij u aan de muur. Dat kan. En dan zie je daar, het is getekend natuurlijk, de smalle weg en dan links de brede weg. Allemaal verschillen. En dat schilderij, dat hangt ook aan de muur van de consistorie in Rijnstad de Woude. Ik was daar een keer, of ik heb daar catechisatie gegeven toen uit de tijd van Katwijk. Hè. En er was één jongetje, dat was echt een klier. Ja, die heb je ook. En die zag opeens dat schilderij. En die zei, dominee, wat is dat daar? Is dat vuur? Ja, zeg ik, dat is vuur. Wat is dat dan voor een vuur? Nou, ik heb het schilderij van de muur afgehaald en is goed gekeken. Het was wel een heel hoog en een eng vuur, ja. Maar wat is dat dan voor een vuur wat er brandt? Ja, zei ik, ja. Dat is de hel, jongetje. Hoe? Zegt hij. De hel? Daar wil ik nooit naartoe. Nee, zei ik. Ik ook niet, hoor. Ik ook niet. Maar als je nou op die weg loopt, die brede weg, dan kom je er vanzelf. Je moet dus een andere weg nemen. En dat zegt de Heer Jezus. En hij wijst die weg ook aan. Gelukkig is er dus ook een andere weg. En u, ik ook, maar u ook mag het weten, dat er een andere weg is. En dat je ook op die weg kunt komen. We willen nadenken samen over de weg naar het koninkrijk van God. Die gaat langs het smalle pad, dat is één. En je komt er alleen in dat koninkrijk dan. Door het geloof in Christus. Want dat smalle pad, dat wordt smal genoemd, omdat je zalig wordt door het geloof alleen. Of uit genade, alleen. En dat je wordt geleid door het woord alleen. En als je leert rusten in het werk van Christus alleen. Exclusief. Dat is de smalle weg. De brede weg, daar mag je je gang gaan. Ja. Smalle pad. Daar heb je toch, nou ja, niet de beperkingen, hoor. Dat wil ik nou niet zeggen. Maar niet de vrijheid voor het vlees. Dat heb je daar op de brede weg. Vrijheid voor het vlees. Ja. Maar op het smalle pad, daar gaat het echt, ja, je vlees kosten. Je vlees, je eigen wil moet eraan. Ja, je sterft op dat smalle pad bijvoorbeeld aan je eigen wil. aan de wereld, aan de dienst van de boze, dan sterf je aan. Ja, dat sterven dat komt dus niet helemaal aan het eind, maar dat is op dat smalle pad. En je krijgt ervoor wat voor in de plaats, hè? Ja, dat is alleen maar winst, hoor. Waar je aan sterft, kun je makkelijk vanaf. Ja, want er zijn allemaal van die hinderpalen op de weg. Struikelblokken. Kun je makkelijk vanaf. En dat kan ook. Op dat smalle pad gaat de Heere met je mee. Het is een pad dat is smal wordt genoemd, omdat je iemand volgen moet. Ja, je moet iemand volgen. Je mag niet je eigen gang gaan. Want dat loopt weer verkeerd af, hè. Moest op de brede weg allemaal eigen gang. De een denkt dit en de ander denkt dat. De een doet zus en de ander doet weer zo. En het einde is waarvan het eeuwig verderf. Daar wordt het vlees juist gespaard. Je eigen wil is daar koning. En dat is je ondergang. Echt waar, dat is je ondergang. En daarom, wat is het toch groot dat de Heer Jezus spreekt van een weg. Als hij in deze preek een beetje tot een afsluiting komt, dan zegt hij, gaat in door de enge poort. Er is niemand ooit zo ontdekkend geweest in zijn prediking als de Heer Jezus. Want als hij zegt, gaat in, dan zegt hij dus eigenlijk dat we buiten staan. Ja, tegen iemand die bij een tafel zit zeg je niet, kom maar binnen hoor. Nee, iemand die buiten loopt, hè. Dat zegt hij tegen de mensen die buiten staan. Buiten lopen. En dat zijn we nou eigenlijk van nature allemaal, hè. Buitenstaanders. We hebben ons eruit gezondigd. Buiten het leven. Buiten God. We worden op de brede weg geboren. Ja? Daar ben je op geboren, dat weet je toch wel? Al ontdekt. Waar ben je geboren? De brede weg. Ja. Dus, wat is dan ingaan in die enge poort? Nog een keer geboren worden. Ja, nog een keer geboren worden. Nicodemus die zei, waar hebt u het over? U toch niet, hè? U weet toch wel wat het is? Nicodemus was ook een man die de Bijbel in zijn hoofd kende, hoor. En toch wist hij dat niet. U weet het toch wel? Nog een keer geboren worden. Een nieuw begin. En dat is ook mogelijk. De Heer Jezus zegt niet alleen dat we buiten staan, maar ook dat we binnen kunnen komen. Gaat in door de enge poort. Het is dus mogelijk, ja. En u kent natuurlijk, ik zei het al in het gebed ook, het boek van Bunyan wel, hè, de Christenreis. Het is heel lang het meest gelezen boek van de wereld geweest. Ja, toen ik eindexamen deed gymnasium, stond het zelfs nog op de boekenlijst. De Christenreis van Bunyan. Ja, nu niet meer, denk ik. Zou het? Denk ik niet meer, nee. Ik denk dat heel veel jonge mensen niet meer weten wat dat voor een boek is. Maar in de kerk, je moet het boek eigenlijk elk jaar lezen. Nee, het is niet hetzelfde niveau als de Bijbel. De Bijbel staat ergens heel hoog en de Christenreis daaronder. Hè? Maar het is wel echt overeenkomend met Gods woord. Het legt Gods woord uit. Het legt vooral de weg van de stad Verderf naar de Gouden Stad uit. De reis die je maakt door het leven. En wat je er allemaal mee maakt, kunt maken. De een soms wat anders dan de ander. Maar er zijn punten die je allemaal meemaakt. En de Christenreis zien we die man. Daar begint het mee. Met het pak op zijn rug die benauwd is. En hij heeft een boek in zijn hand. En daar heeft hij in gelezen dat de stad waarin hij woont omgekeerd zal worden, komt tot een einde. Dat hij moet sterven en dat kan hij niet en hij durft het niet. Hij gelooft dus wat er in dit boek staat, hè? Ja, ik weet nooit goed wanneer de wedergeboorte precies begint. Die man die komt op een gegeven moment bij die enge poort en dan klopt hij aan, hè? Ja, zou dat het begin zijn van de wedergeboorte? Of is het al als hij ongerust is, of anders gezegd, als hij beseft dat hij buiten staat? Zou dat het misschien zijn? Het besef dat je buiten staat, buiten het leven. Geen borg, geen rust, niks onder je voeten om op te staan. Niets om aan vast te houden in het leven, in het sterven. Niets, je staat er buiten. En als je dat beseft, die man was zo ongelukkig. Hij riep het uit, hè. Zijn buren zeiden en zijn vrouw zeiden dat hij gek geworden was. Maar nee, hij was juist wijs geworden. Hij had gezien dat hij buiten stond. En evangelist, die wijst hem dan de weg. Het woord van God wijst ons altijd de weg. Daarom gaan we naar de kerk, toch? Dan wordt ons de weg gewezen. Zie je dat lichtje? Zie je dat lichtje niet? Zie je niet dat er een poort is? Zie je niet dat er een weg is naar de hemel? Naar het koninkrijk van God? Zie je dat niet? Gaat in, zegt de Heer Jezus zelf. En op een andere plek, strijd om in te gaan. En dat heeft ook weer een achtergrond, want er was een man die zei, er komen zeker niet veel mensen in de hemel. Zei die man, zullen er maar niet zoveel zijn, hè, heren. Ja, je zal er maar mee zitten met zo'n probleem. Of te veel of weinig zijn. En toen zei de Heer, strijd gij om in te gaan. Ja, dat was een goeie, hè. De Heer Jezus, die kan het altijd zo mooi zeggen. Kort en krachtig. Strijd gij om in te gaan. Dat kon dus ook, ja. Dus die man, die was met al zijn ernstige vragen waar hij mee worstelde, toch nog een buitenstaander. Je moet naar binnen gaan, zei de Heer. Naar binnen. Wat is nu dat binnengaan? Dat is kloppen. Het gedeelte wat we niet gelezen hebben, dat gaat vooraf aan Matthäus 7, ons tekstgedeelte. Daar gaat het over klopt en u zal open gedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Bid en u zal gegeven worden. En als je nu de Christenreis leest, dan moet je ook weer oppassen dat je dat weer misverstaat. Dat is met alles zo natuurlijk, met de Bijbel zelf ook. En daarom hebben we licht nodig. De Heilige Geest. Ja, die ons in al de waarheid leidt. Want het is dus niet zo dat als een mensenkind hier op aarde gaat zien dat hij buiten staat, geen kind van God is, een schuld heeft, ongelukkig is, sterven moet, maar niet kan eigenlijk. Nee, helemaal niet. Ja, dan gaat een mens zoeken. Kloppen, bidden. Dat is de enge poort. En wie klopt, die zal open gedaan worden. Als je de Heere zoekt, zul je hem vinden. Wie bidt, zal ontvangen. En daarom zegt de Heere ook en overtuigt ons ervan, ook vanavond weer, dat we buiten staan. En dat we binnen moeten gaan. Van nature buiten staan, maar binnenkomen. En als we bij de Heere aankloppen, dan kunnen we altijd bij hem terecht. En weet u wat nu een misverstand is? Alsof dat een eenmalige gebeurtenis is. Je gaat door een deurtje, wedergeboorte, en dan is alles voor elkaar. Dat heb je dan achter je liggen, hè? En dat kan een misverstand zijn als we de Christenreis lezen. Dan komt bijvoorbeeld christen ook in huis van uitlegger, dat is de kerk. Alsof dat eenmalig bezoek is. En hij komt aan de voet van het kruis en hij verliest daar zijn zondepak. Alsof dat maar één keer gebeurt in je leven. Hij komt de duivel een keer tegen en hij vecht tegen de duivel. Alsof dat maar één keer in je leven gebeurt. Weet u wat het smalle pad is? Kloppen. Roepen. Vragen. Bedelen. Tot het eind aan toe. Ja. Zal ik het nog een keer zeggen? Goed. Het smalle pad naar het koninkrijk van God, dat is kloppen, zoeken, bidden, vragen, bedelen. Gaat dat niet een keer over dan? Nee, gaat niet over. Dat is het leven. Kloppen, bidden, vragen, zoeken, bedelen. Die gaan de grote poort van de gouden stad binnen. Dus dat moeten we dan goed zien, hè? Dat is de weg die leidt ten leven. Arm zondaar worden, aan de voet van het kruis terechtkomen. Wat is de weg naar de hemel? Die gaat ook door de kerk heen dus. Ja, het huis van uitleggen, daar kreeg hij allemaal dingen te zien, christen. En die werden dan uitgelegd wat de betekenis van was. En dat is dan het beeld van de kerk. Ja. Dus degene die de kerk links laat liggen, die komt er ook niet. Nee, die komt er niet. Degene die het woord van God niet lief krijgt en leert wandelen naar het woord van God, die komt er ook niet. Je krijgt het woord van God lief en daar raak je dus ook nooit een uitgeleerd. Het was dus niet zo toen Christen het huis uitleggen verliet dat hij met een diploma op zak liep. Zoals jullie misschien van de week een diploma hebben gekregen en dat je zegt, nou weet ik het. Nee. Blijf een leerling. Je raakt nooit uitgeleerd. Je hebt altijd weer leiding, onderwijs nodig van de gids, de Heilige Geest. En de weg naar de hemel loopt dus door de kerk. Daar worden zondaren stilgezet. Daar worden ze op het ene nodige gewezen. Daar wordt het ene nodige ze ook zelfs geschonken. Want daar werkt de Heilige Geest. Daar maakt hij onmogelijkheden mogelijk. Daar zet hij zondige, schuldige en slechte mensen op een plek. En daar openbaart hij aan diezelfde zondige, slechte, schuldige mensen de weg van het heil. En hij laat de Heer Jezus dan ook wel eens in de kerk, als u nog niet op dat smalle pad bent, je dat vuur zien, zoals vanmorgen. Capernaum tot de hemel toe verhoogd, tot de hel toe nedergestoten. Nog erger dan Sodom en Gomorra. Want ze hebben de koning gezien op de preekstoel en woonden onder hen. Ze hebben zijn krachten gezien, zijn woorden gehoord, maar ze hebben hem niet nodig gekregen als zaligmaker. Ze dachten dat ze binnen waren. Ja, en dat is een heel groot misverstand. Ik vind dat een van de meest verontrustende dingen binnen het kerkelijke leven van vandaag de dag, dat de meerderheid van de mensen in de kerk, en wat voor richting dan ook hoor, denken dat ze binnen zijn. Ze geloven toch, ja, ze gaan toch naar de kerk. Zit wel goed. Maar juist tegen die mensen die dachten dat ze binnen waren, zei de Heer, ga in door de enge poort. Je hebt nog nooit geklopt. Kloppen moet je leren. Je hebt nog nooit gebedeld. Bedelen moet je leren. Want je hebt geen rechten. Je hebt alles verzondigd en verbeurd. Maar het is wel te verkrijgen in de weg van het gebed alleen. En dat maakt dat pad ook zo smal. Ja, je leert daar bidden. Worstelen om het heil. Vragen om God. Vragen om verzoening. Dat leer je op het smalle pad. Vind u ook niet? Heel veel mensen. En die gaan dat wordt gestimuleerd door allerlei liederen. Hè? Ja. Een van de reformatorische tophits, dat is Lichtstad met uw paarle poorten. Hè? Ja, dat lied dat kent u vast wel. Hè? Ja, dat is een tophit. Ja. En dat wordt dan ook als een meezinger wel heel graag gezongen door koren en door mensen die die kooravonden bezoeken. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. En we hoorden er opeens zo al zingende allemaal bij. Allemaal. Maar we moeten die poort toch binnen. Heb u ooit wel eens geklopt? Lichtstad met uw parelen poorten. Ja, misschien zijn die wel van, ik weet het allemaal niet hoe die poorten eruit zien, maar ik weet wel hoe de enge poort eruit ziet. Gaat in door de enge poort, hè. De Heer Jezus behandelt je tenminste eerlijk, daar moet je blij om zijn. Die weg naar de hemelstad, die gaat ook langs het kruis, ja. Natuurlijk, daar wil je zien op wie Christus is. Straks er nog iets meer over. Maar je hebt verzoening nodig. Je hebt bloed nodig dat reinigt van alle zonden. Je hebt nodig het kleed der gerechtigheid dat Christus geweven heeft in zijn leven hier op aarde, in zijn vol gehoorzaamheid aan de wet. En het volbrengen van Gods wil, allemaal gedaan voor een ander. En dat hebben wij nodig, omdat wij langs die weg niet meer zalig kunnen worden. Wij kunnen niet zalig worden in de weg van gehoorzaamheid aan de wet. We kunnen de wet niet meer houden. We kunnen geen gerechtigheid meer voortbrengen. Zelfs al onze gerechtigheden, als u weet wat dat zijn nog verwerpelijke dingen. Alleen de gerechtigheid van Christus die geldt voor God. En dat moet je hebben. Je komt dus aan de voet van het kruis terecht. Als een arm zondaar aan de voeten van de Heiland. Hij is de weg van God naar ons en de weg van ons naar God. En toch komt die vraag dan ook vanavond weer. Tot u en mij, hè? Wat dunkt u van hem? Van de koning? En die is al echt een hele enge poort binnengegaan. Dat heb ik tegen dat jongetje ook gezegd, hè? Ja. En ze stond er allemaal met de neus bovenop, maar ik zei, weet je wie de toorn van God heeft gevoeld in zijn zwaarte? Die eigenlijk als het ware de hel is binnengegaan, helse smart heeft geleden. Dat is de Heere Jezus, ja. Ja. En wat had hij dan gedaan? Niks. En waarom stierf hij dan? Voor anderen. En de Heer heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Het kan je aangrijpen, hè? Als de Heer Jezus vanochtend ook, hebben we dat toch gehoord, in Capernaum zegt dat Capernaum tot de hel toe nedergestoten zal worden. En hij huilde daarbij, hè? Ja. Hij was bewogen om die zondaren. Maar hij moest ook echt een keer die poort door. Dan moest hij doorheen. Ik hoop dat ik er nooit achter kom hoe die poort is, hoe vreselijk. Maar hij moest er door. En hij heeft in de hof van Gethsemane bloed gezweten. Het angst voor die poort. Voor de toorn van God. En hij is er doorgegaan, ja. Hij is er wel doorgegaan. Ter helle nedergedaald, maar weet je wat zo mooi is? Hij is er ook weer uitgekomen. Want hij kon betalen. En hij heeft betaald voor anderen. Degenen die die poorten binnengaan, die komen er nooit meer uit. Omdat ze niet kunnen betalen. De schuld wordt alleen maar groter. Maar Christus kon de schuld betalen. En zulke schuld overnemende en wegdragende borg, die heb je nou nodig, hè? Dan moet je anders met je schuld heen. Of heb je geen schuld? Dan moet je met je natuur, je zondige natuur heen. Met je zonden. Met je boze gedachten. je boze werken, je hartstochten, de lijst van je zonden, je onwilligheid, je oppervlakkigheid, je hardnekkigheid, je ongeloof, je liefde voor de wereld. Waar raak je dat kwijt? Waar raak je dat kwijt? Kan ik dat wel kwijt? Ja, dat kan. Het smalle pad, het leven des geloofs brengt je aan de voeten van een borg en middelaar. En hij is het die zichzelf dan aan die zonde laat zien en bekend maakt. Net zoals hij vanmorgen deed bij die verlamde man die daar aan de voeten van de Heer Jezus lag. Mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Dat is toch mooi als Jezus het zelf tegen je zegt? Ja, dan weet je het zeker. En weet je het dan altijd zeker? Nou, dat is wat anders. Daar heb ik het niet over. Maar je weet het op dat moment dan wel zeker. Ja. En daar ga je dan naar uit. Hè? Zeg tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Christen en getrouw, de christenreis, die komen op een gegeven moment ook een man tegen uit de stad Inbeelding en zijn naam is Onkunde. Deze man die denkt dat hij op reis is naar de Gouden Stad. En daar gaat het over dan tenslotte in onze tekst ook. Als de Heer Jezus dan zegt wie er binnen gaat, zegt hij ook wie er niet binnen gaan zal. Ja, de zondaren natuurlijk, denkt u gelijk. Ja, de mensen die vandaag op het voetbalveld zitten. Ja, als ze niet op bekering komen, ja dan. Maar daar denkt u gelijk aan, hè. Nee, maar de Heer die sprak altijd in die tijd. Dat zei ik vanmorgen ook al. Hij stond niet op de markt in Nineveh te preken, zoals Jona deed. Maar hij deed het in Jeruzalem en in Judea en zo. En in Nazareth en in Capernaum. Waar allemaal godsdienstige mensen. En daar preekte hij dat ze wederom geboren moesten worden. En daar kwam hij ook heel veel naam-christenen, om het zo maar eens te zeggen, tegen. Uitwendige beleiders. Ja, mensen die godsdienstig waren, maar dat was het dan ook. Ja, dat was het dan ook. Ze waren wel godsdienstig, ja. Ze hoorden bij de ware kerk, dachten ze. Zeiden ze ook. Maar ze hadden eigenlijk nog nooit gezien dat ze buiten stonden. En dat was onkunde, was had dat ook. Onkunde in dat boek van Bunyan betekent niet dat die man zo dom was dat hij niks wist. Hij wist heel wat, die man, hoor. Ja, lees die gesprekken maar die ze voeren met elkaar, hij weet heel wat. Maar hij is op één ding onkundig, hij kent zichzelf niet. Nou, dat is nou net waar het wel op aankomt. Hij kent zichzelf niet. En als je jezelf niet kent, ja. Want ze vroegen nog aan hem, ben je door die enge poort gekomen? Nou nee, dat hoefde voor hem niet. Nee. Het was een weg om, zei hij, een weg om. Veel te moeilijk. Ja, niet zo moeilijk doen. Nee, niet zo moeilijk doen. Nee, dat kende hij niet. Hij kende dus ook het kruis niet. Had er wel van gehoord, ja, dat wel. Nee, hij vertrouwde op zichzelf. Op zijn eigen werken. En dat wijst de Heer Jezus nu hier aan. En het is een woord waar ik altijd een beetje zelf dan hoor. Voor mezelf bedoel ik dat. Hè? Dat hebt u misschien helemaal niet, maar ik wel. Ik ben voor dit woord soms heel bang geweest. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere. Zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Alleen dat al. Ik zeg, och Heere, ik zeg het zo vaak tegen u, Heere. Wat is er mis mee? Heere, Heere, is dat ook al fout dan? Ja, ik keek er erg tegenaan. Niet zo lang geleden dat ik zag waar het op aankwam, in deze tekst ook, hè? Ja. En maar dan staat er, maar die daar doet de wil van mijn vader. O God, dacht ik. Dan ga ik weer de wil van God doen. Hoe moet ik dat? Hoe moet ik dat? De wil van God doen, is dat dan toch ook de weg naar de zaligheid? De wil van God doen, de wet van God houden, oh, dan red ik het niet. Nee, dan kom ik er nooit. Dat is te smal. Dat is te eng voor mij. Ik kom er niet. De wil van God doen? Wat bedoelt de Heer als hij deze dingen zegt? Niet aan ieder die tot mij zegt, Heere, Heere. Nou, dan bedoelt hij daar dus die uitwendige beleiders mee. Die godsdienstige mensen die ook wel bidden en zo. En die, ja, wel van de Heer al zo afweten, maar die hem nooit nodig hebben gekregen, wat ze zichzelf niet hebben leren kennen. Wat zeggen we tegenwoordig? Naamchristenen, hè? Christenen in naam. En er zijn er zoveel, hè? Die naamchristenen. Veel hoor, heel veel. Ja. Die hebben aan het feit dat ze de naam Christen hebben genoeg. Ik denk aan dat verhaal van Spurgeon, die kent u natuurlijk ook wel. Spurgeon die liep met zijn zoontje een keer door Londen heen. En op de markt stond daar een kraam met hotdogs. Papa, mag ik een hotdog? Ja, natuurlijk. Dus hij kocht een hotdog. Weet je wel, zo'n broodje en een warme worst. En toen nam hij een hap en toen zei dat kind, maar papa, dat broodje, die worst is koud. Nou, papa ging terug naar die man, die zegt, die broodje, die worst, die zijn koud hoor, die je verkoopt. Ja, zei die man, het heette wel hotdogs, maar zo heten ze nou eenmaal, hotdogs. Hotdogs, ja. Dat is de naam nou eenmaal. Ja, maar ja, die worstjes zijn koud, ja. Ja, die zijn er dus heel veel, hè. Ze hebben gewoon de naam, ze heten ze, Christen. Maar ze zijn heel koud van binnen. Lopen niet warm. Stond er de preek over Christus aan die gekruisigd gaat. Gaat er nooit wat trillen van binnen. Als de weg wordt aangewezen van vergeving en verzoening. Dan slaat het hart nooit eens over van vreugde. Nee, koud van binnen. Ze zijn wel Christen, maar goed. Ja. En die zullen niet ingaan dus. Waarom niet? Omdat je alleen maar binnen gaat, zal ik het nog een keer zeggen, nog één keer dan. Via kloppen, vragen, bedelen, zoeken. Ja, dat is de weg, hè? Ja. En dat had die man nooit geleerd, onkunde. Het is een aangrijpend slot, hè, van de christenreis als Bunyan dan tekent dat Christen en zijn vriend hopen aan de doodsrivier staan. En is er geen brug? Nee, er is geen brug. En ze moeten door dat water heen. De doodsrivier, verschrikkelijk. En ze zien er verderop onkunde, hè. En die is zo aan de overkant. Die heeft een bootje gehuurd van Veerman IJdele Hoop, die is zo aan de overkant. Zit nergens mee. Maar dan begint de ellende pas, hè. Komt hij aan de poort. Ja. En hij klopt aan, dat staat er dan wel. Maar in de gedachte dat hij spoedig naar binnen mag gaan, dat de deur open gaat. En dan komt de grote teleurstelling. Ze kennen hem niet. Dat heeft me ook wel eens aangegrepen als hij die iedereen kent en alle harten kent tegen je zegt, ik weet niet wie je bent. Lijkt me ook een van de heerlijkste dingen, een grote opluchting, hè? Als je daar aan mag komen en de Heere kent je en begroet je. Ja, dat lijkt me een van de heerlijkste dingen. Wat een welkom zal dat wezen, hè? Maar er zijn er ook, daar zegt de Heer tegen, ik ken u niet. Hoe kan dat? Nou, heel eenvoudig. Die mensen die klopten niet, die vroegen niet, die bedelden niet, die zochten niet, die worstelden niet. Nee. Dus de Heer heeft ze nooit eerder gezien, bij wijze van spreken. Ze zijn een soort wild vreemd voor hem. En daarom En dat is het aangrijpende slot van de christenreizen, vind ik altijd. Hè? Dan zegt Bunyan in zijn droom, dan zag hij dat er een weg liep van de aarde naar de hel, maar ook een van de hemel naar de hel. Menen in te gaan. Ja, maar goed, dan dat volgende, hè. Wie komt er dan wel binnen? Die dat doet, de wil van mijn Vader, die in de hemelen is. Maar wat is dan de wil van de Vader? Dat is het punt. Is dat dan toch de wet? Moeten we dan toch nog alle 10e geboden 24 uur op een dag houden? Nee, nee. Je kunt ze nog ineens een minuut houden. En daarom heeft Christus ze gehouden, alle 10. Wat is de wil van de Vader? U weet het, zit u voor het eerst in de kerk vandaag? Nee toch, dan weet u het, dan weet u het al. Maar ik mag nog wel een keer zeggen zeker. Wat is de wil van de Vader? Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd in dat mooie hoofdstuk Johannes 6, waarin hij het heeft over mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, en dit is de wil van mijn Vader, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, niet verloren zal gaan. En u dat niet mooi? Ja, dat is toch het paradijs? Dit is de wil van de Vader, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Wat is God dan toch goed, vind u niet? Als dat zijn wil is. Wat is dat, de Zoon aanschouwen? Dat is dit. U denkt aan Mozes, hè? Mozes hoedt de schapen van zijn vader, schoonvader Jethro. En dan ziet hij daar opeens een braamstruik in de brand staan. Nou, hij keek er wel een beetje naar, maar hij zag het eigenlijk helemaal niet. Want we hebben het ook gezien, hè, toen we op reis waren van Egypte naar Israël. Die struiken, die vliegen zomaar in de fik. Door de hitte van de zon of zo. En die zijn er opeens weg. Die zijn zomaar weg. In een paar seconden. En de vegenhele struik niks meer over. De vuur is ook weg. En die struik ook. Maar Mozes, die zag dat het vuur bleef branden. Dat was iets speciaals, iets bijzonders. Ja? En toen liep hij er maar naartoe. Om te zien. Nou, dat is aanschouwen. Hij wou eens eventjes goed zien wat is hier aan de hand. Aanschouwen dus uit een soort nieuwsgierigheid. Ja, dat was het ook wel bij Mozes. Maar het aanschouwen van de Zoon is, ja, misschien een heilige nieuwsgierigheid. Heilbegeerte. Je wilt hem zien. Je wilt hem zien. Je wilt hem leren kennen. Je wilt zijn ogen zien. Je wilt zijn stem horen. Je wilt zijn handen zien. Ja, je wilt hem zelf leren kennen. Dat is het. De Zoon aanschouwen. Je wil hem leren kennen. En dat heeft Paulus ervaren toen hij stilgezet werd op de weg naar Damascus. Ja, hij kende Christus ook niet als een borgermiddelaar, want hij kende zichzelf ook niet. Hij was een farisee, een goede man. De beste misschien van iedereen. Ja, nou ja, wat moet je dan met een helper en een borg en zo? Met iemand die je schuld overneemt, daar weet je dan geen raad mee. Dus, ja, maar Jezus zette hem stil. Sal, Sal, wat vervolgt gij mij? Toen is hij gaan bidden. Hè? Wat heeft hij gedaan toen, jongens en meisjes? Wat is het eerste wat je van Paulus dan hoort, als hij dan daar in dat kamertje zit met de deur op slot, geen mens mag erbij? Dan gaat hij kloppen, ja. Kloppen aan de deur. En bidden. Ja. Zodat de hemel het merkt. Je hoort het gelijk, hoor. Als je aan de hemelpoort wordt geklopt, de Heer hoort het gelijk. bidden. En Ananias moet er naartoe, na 3 dagen. Dan zegt de Heere, zie hij bid. Ja, en als dan, wat zou Paulus dan gebeden hebben? Nou, dat weet u toch ook wel, hè? Als je gaat kloppen en roepen, waar bid je dan om? Ja, net als die tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Maar dan moet u erop letten dat Paulus, als hij over deze dingen schrijft, bijvoorbeeld aan de Galaten zegt, en toen het Gode behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Hij heeft dus in die dagen ook al iets van de zoon gezien. Maar dat hij de zoon van God is, heeft hij gezien. En dat heeft hij ook terstond verkondigd. Maar dat betekent niet dat hij hem nu helemaal en volkomen in alle aspecten kende. Dat is een groeiproces. En als Paulus dan lang op de levensweg is, dan zegt hij nog, opdat ik hem mogen kennen. Ja? En dat is de zoon aanschouwen. Je wil hem leren kennen wie hij is. In zijn liefde, in zijn zelfverloochening, in zijn gehoorzaamheid jegens de Vader, in zijn bereidwilligheid om zondaren zalig te maken, in zijn liefde tot het verlorene. Die mensen kom je nergens op aarde tegen. Er is er maar één die vijanden lief heeft en met God verzoend. Er is er maar één die raad weet met goddelozen. Goddelozen die wij laten liggen, links laten liggen. Zoals Sodom en Gomorra. Goddeloze steden. Net goed. Er is maar één die raad weet met een mens die een sodomiet wordt. Een zondaar. Een goddeloze. Die kom je nergens op aarde tegen. Op aarde is geen genade. Nergens. Nergens. In het koninkrijk der hemelen wel. Dus wat heeft Paulus gedaan? En hij heeft dus zijn leven lang blijven doen. Kloppen, bidden, uitvallen en herhalen. Ik weet het. En u? Hoe is dat met u? Bent u een klopper? Kent de Heere u? Weet de Heere wie u bent, dat u zich voorgesteld aan de Heere. O God, wees mij zondaar genadig. Heb u zich voorgesteld aan de Heere, zoals Paulus het later ook deed nog hoor, als de grootste der zondaren. Wat is het geloof waardoor we zalig worden? Het geloof in Christus, dat betekent dat je alle hoop op hem alleen stelt en je al je eigen dingen gaat verwaarlozen en weggooien. Waar je op steunt en op leunen, net zoals Paulus in zijn bekering, na zijn bekering heeft gedaan, en alles wat hem gewin was, waar hij het mee kon doen, waar hij op steunde, heeft hij dan om Christus wil, hè, schade en drek gehakt. Een heel vies woord, maar zo zag hij er dan tegenaan. Een wegwerpelijk kleed. Een kleed vies om aan te pakken. Weg. Kon er niet meer op steunen. Moet je dan alles weggooien? Zijn er dan geen goede werken? Oh ja, ja, maar wel, dat zijn werken waar je zelf niks mee wordt. Liefdewerken. Waar je alleen de Heere maar op het oog krijgt. Dat zijn goede werken. Die komen er ook, uit liefde tot de Heere. En die mogen nu de gouden stad binnengaan. Vindt u dat niet mooi? Ja, dat kloppen moet je dus hier leren. En dan wordt er hier open gedaan. Hier wordt open gedaan. En daarom staat de hemelpoort, als je daar komen mag, al open. Ja, die staat al open. Als je door deze enge poort bent gegaan, van het kloppen en het vragen, dan staat de hemelpoort al wagenwijd open. Staat hij nu al? Als hij hier roept om genade, dan gaan alle engelen zingen. Want ze doen de hemelpoort open om je binnen te laten. Blijft wel, en dat is ook zo, een wonder. Ik zei het net al, of zei ik dat nou vanmorgen? Hè, dat ik het in je kerk vroeg van de week. Hoe zou je het vinden als je naar de hel gestuurd werd? Moet je nou eens eerlijk antwoord op geven. En het meest eerlijke, echte antwoord, waar de Heere zelfs tevreden mee is, is dit: Heere, als ik moet omkomen en verloren gaan, dan is dat eeuwig rechtvaardig. Mee eens of niet? Jong en oud? Mee eens of niet? Ja? En als je dan boven mag komen, dan zal het een heel groot wonder zijn. Als onkunde daar binnenkwam, dan zou je zeggen, nou, daar ben ik dan. Ja, ja, maar zo gaat het niet. Het gaat om het wonder. En als het geen wonder wordt, dan wordt u ook niet zalig. Het wordt een heel groot wonder. Je wordt jezelf een wonder. God is de God van het wonder. Christus buitengeworpen en ik mag binnenkomen. Hoe groot en hoe rijk is dat? En zo gaat het dan. Een ruime ingang, terwijl je hier soms 1000 doden sterft. Maar dat om Christus willen. Die zelf die poort opent en je binnenlaat, komt in. Gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat al een eeuwigheid lang, weet u hoe lang dat is ongeveer, een eeuwigheid? Nee, zeker, nou ik ook niet. Dat al een eeuwigheid lang voor u klaar ligt. Dat zo zegt hij het, hè? Beërft het koninkrijk dat al van eeuwigheid voor u bestemd is en klaar ligt. Daar kun je toch niet op? Dat kun je toch niet geloven? Soms is het zo heerlijk dat je het niet kunt geloven. Zo rijk. Maar dan krijgt God ook werkelijk alle eer. Hè? En daar gaat het om. Want wie heeft dit alles uitgedacht? God. De Vader. Van hem gaat alles uit. Uit hem zijn alle dingen. Door hem wordt het alles in stand gehouden. Ook de prediking. Ook die van vandaag. Is zijn wil. Omdat ook vandaag arme zondaren worden wederom geboren. En op het smalle pad terechtkomen. En daar leren wat ze in het begin leren. Altijd weer verder, maar toch hetzelfde. Verdiept, bevestigd weer. Arme zondaren ontmoeten een rijke Christus. En dat is de weg naar God de Vader. Die hij heeft uitgedacht. Welkom zijn. In het huis van God de Vader. Dat is heel groot. Een huis met vele woningen. Dit is het woord van God. Dat vandaag onder u gepredikt is. We besluiten altijd met amen. Maar ik hoop ook dat u amen zegt. Amen. En dan ons dankgebed. Want u komt alle dank toe, Heere, omdat u ons apart gezet hebt vandaag. Het is meestal niet zo leuk als een kind in de klas apart gezet wordt of in de hoek wordt gezet, als dat tenminste nog gebeurt. Maar als u ons apart neemt, als u ons afzondert en een voorrecht doet smaken wat de buren vandaag niet gesmaakt hebben. Als u ons de weg wijst, terwijl velen in de duisternis ronddwalen. Heere, wat bent u dan vreselijk goed. O, neig onze harten tot de vrezen van uw naam. En wil ons bewaren voor onszelf. En voor de macht van het ongeloof en die vervloekte onwil. En laat ons maar klein mogen worden. Heel klein. En dan wordt u groot. Heel groot. Hoorder van het gebed. Zaligmaker van zondaren. Heilige Geest. Goede en eeuwige God en Vader. Drie enige God. Als u er niet was. O, waar moesten we heen. Maar u bent er juist. U bent er wel, maar ook voor anderen. U was er al een eeuwigheid lang. Maar ook voor zondaren, opdat die zalig zouden worden. Vandaag hebben we er iets van gehoord en we hebben misschien in ons leven wel veel vragen of sommige vragen. Waaroms? Er zijn ook al veel waaroms. Dingen die we niet begrijpen. Laat dit ook eens een waarom mogen zijn. Waarom mochten wij vandaag dit woord horen? Laat dat met ons meegaan, die vraag, in de komende dagen. Gedenk in alle opzichten, zegen ons werk. Zegen alles wat op uw zegen wacht, Heere. School, ons werk buitenshuis, binnenshuis. En degene die ziek zijn, die tegen een ziekenhuis een operatie opzien, wil ze alle genadig zijn. Ontfermt u zich onzer. En zegen het werk van dominee Ruys. Wil u hem tot rijke zegen stellen in zijn werk dat hij hier mag doen. En geef hem zelf ook de vreugde uw heils. Dat is ook zo groot als je er niet alleen over moet preken, maar er ook wel eens uit mag preken. En er werkelijk helemaal vol van mag zijn. Zegen hem met die genade. Zijn vrouw en de kinderen allemaal. Hoorde van het gebed. Verzoen het onze. Ook van deze dag. Zie ons aan in de Heere Jezus. Uit genade. Amen. Slotvers is het laatste vers uit Psalm 73, wie ver van u de weelde zoekt. 73, vers 14. Thank you. Hef nu uw arme hart naar boven, ontvang de rijke zegen van de Heere en gaat alle heen in vrede, geliefde gemeente, hier of thuis. De Heere zegene en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.